Nou, dankjewel Daan. Goedemorgen allemaal, gasten, leden van de kerk. Welkom hier in deze dienst. Of je nu in dit gebouw, thuis of samen met anderen de kerkdienst beleeft, al die plekken vormen samen onze kerk. Een speciaal welkom voor een grote groep jongeren in ons midden van Navigators Leiden. Leuk dat jullie er zijn, welkom. Het accent van deze dienst is leren en beleiden en het thema is door het oog van de naald. De kinderen en de tieners die thuis kijken, die kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. En de muziek zal vandaag worden verzorgd door een hele groep mensen. Jaap, Marleen, Adrianne, Hans, Bert, Rosanne, Fiona, Melchior en Daan. Fijn. We beginnen deze dienst met een moment van stilte. Mijn naam is Nathalie Ekelmans en ik ben vandaag de ouderling van dienst. Namens de kerkraad wens ik jullie allemaal een heel gezegende dienst.
We willen hardop zeggen dat we onze hulp verwachten van de God die ons leven heeft geschapen. Die deze aarde in zijn handen houdt. Die trouw is en niet loslaat wat zijn hand begon. Er is genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, dankzij onze Heer Jezus Christus. Amen. De hemel juicht tot eer van onze verrezen Heer. We zijn in zijn naam bij elkaar. We zingen lied 359 uit Opwekking. Er zijn op dit moment al heel wat kinderen en tieners achterin de zalen. En we zijn samen gemeente thuis hier in de kerkzaal, maar zeker ook met de kinderen in de crèche en de kinderbijbelgroepen. En om dat te laten zien, gaan de ouderlingen en de diaken zo de lantaarns wegbrengen naar de kids hierachter. En dan brengen we het licht van onze Heer ook bij hen. Ondertussen zal ik alvast iets vertellen over deze dienst en over deze zondag. Het is vandaag in veel kerken Micha-zondag. Micha was een profeet in de tijd van het oude Israël. En Micha die vertelde in opdracht van God, of zij tegen het volk, hoe verkeerd ze bezig waren. Omdat rijke mensen in die tijd steeds rijker werden en de armen steeds armer. God heeft daar een hekel aan onrecht. En Micha die ging daar fel tegen in. En in veel kerken wordt één keer per jaar ook de Micha-zondag gehouden. Om stil te staan bij Gods verlangen naar een eerlijke, rechtvaardige wereld. Een wereld waarin er op zijn minst genoeg is voor iedereen. Nou, de woorden en liederen in deze dienst die, laten daar iets van horen. We beginnen met een wetslezing. En dan lees ik een gedeelte uit Leviticus 19. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader en neem steeds mijn Sabbat in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. Nou, dat klinkt vertrouwd vanuit de 10 geboden uit Exodus en Deuteronomium, maar dan gaat het in een stukje verderop over hoe je met om moet gaan met je bezit. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Stil niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van God, van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naaste. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. En daarmee linkt het ook met wat we van onze Heer Jezus leren. Die heeft gezegd, nou, was het belangrijkste, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Laten we zingen Psalm 62. Psalm 62 vers 1 en 5 uit de nieuwe psalmberijming, waarin ook iets van dat verlangen naar gerechtigheid doorklinkt. En ook in hoe je om moet gaan met je geld en je goed. Psalm 62, vers 1 en 5.
Thank you.
Laten we samen bidden. Dank u wel, Hemelse Vader, dat we hier bij elkaar kunnen zijn. Hier op deze plek, verbonden met de kinderen en tieners hierachter in de zalen. Verbonden met velen die op dit moment of later de dienst ook met ons meekijken. We danken u voor zondag. Dat we de week mogen beginnen met opstanding. Met het nieuwe leven dat u ons door Jezus geeft. En mogen we hier zo deze week met u beginnen en opstaan in dat nieuwe leven. Wilt u dat ons geven in deze dienst ook? Door een lied, een woord, door een ontmoeting. In onze gedachten, in onze gevoelens. Of dat doordat u ons in onze wil en ons doen en laten aanspreekt. Je wilt in het bijzonder zijn met mensen die misschien wel heel graag ook een keer weer naar de kerk willen gaan, maar het gewoon nog niet durven. Of voor wie het niet verstandig is, omdat ze een kwetsbare gezondheid hebben. Dat wil ook bij hen zijn. Heer, wilt u zijn met mensen die en misschien wel een deuk hebben opgelopen in hun vertrouwen op u door de afgelopen tijd. En daardoor misschien een barrière ervaren om de gang er weer in te krijgen. Met geloven en naar de kerk gaan. Heer, wilt u, als dat in ons leven speelt, ons tegemoetkomen. Wilt u bij ons zijn als we een taak hebben in de dienst. En wilt u ook samen met de leiding van de kinderbijbelgroepen en de tienergroepen. Wilt u ons helpen. Zo vertrouwen we op u en we danken u voor alles wat u ons geeft in deze dienst. Amen. We gaan luisteren naar het woord van onze Heer uit het Evangelie, Marcus 10. Ellen zal de schriftlezing voor ons verzorgen. En voor de opletterende luisteraar die er vorige week ook bij was, het is hetzelfde gedeelte als vorige week. Maar we gaan nu lezen met een andere invalshoek, namelijk waar ik het net al over had. Hoe ga je om met je geld, met je spullen? Marcus 10.
Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: "Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?" Jezus antwoordde: "Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder." Toen zei de man: "Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden." Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: "Eén ding ontbreekt u. Ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom dan terug en volg mij." Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging ter neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: "Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan?" De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: "Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan." Nu waren ze nog meer ontzet en ze zeiden tegen elkaar: "Wie kan er dan nog gered worden?" Jezus keek hen aan en zei: "Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God is alles mogelijk." Petrus nam het woord en zei: "Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen." Jezus zei: "Ik verzeker jullie. Iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen. In deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers. Al zal dat gepaard gaan met vervolging en in de tijd die komt het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste.
In de liturgie staat nu een lied dat ik een luisterlied noem. Laat ons Christus zien. Lied om nog even na te denken over wat we gehoord hebben. Maar als je het lied kent, mag je natuurlijk ook meezingen. De band zal voor ons ten gehoor brengen lied 755, Laat ons Christus zien.
Ons hart, o God, maak het goede grond. Help ons te ontvangen wat u spreekt tot ons. Plant uw woord diep in ons hart. Geef het rijke.
Lieve broers en zussen in de huizen en hier in de kerk. We vervolgen dus onze ontdekking van Markus 10. Vorige week stonden we stil bij wat dit gedeelte kan betekenen voor geloofsopvoeding rond de doop. En nu zoomen we in op het thema van rijkdom en bezit. We horen hoe Jezus zegt tegen die rijke jongeling: verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen. En kom dan terug en volg mij. En als we dan denken, joh, ook vervelend voor die jonge gast. Dan blijkt het heel even later ook vervelend te zijn voor ons allemaal. Want Jezus zegt daarna tot twee keer toe: wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan? Zo moeilijk als het is voor een kameel om door het gaatje, het oog van een naald heen te kruipen, zo moeilijk is het voor rijken om het koninkrijk binnen te gaan. En dat is moeilijk voor ons. En dat bedoel ik niet per se ieder van ons individueel. We zitten hier als heel verschillende mensen. En ook voor sommigen van ons is het helemaal niet van toepassing. Heb je misschien wel echt lastig om rond te komen. En dan heb ik het even over ons als Nederlanders. Wij horen wereldwijd gezien gewoon bij het meest rijke deel van de wereldbevolking. We hebben het als Nederlanders met elkaar gewoon heel erg goed. Ook al hebben we economische recessies, we hebben het gewoon zo goed. En even eerlijk gezegd, ook heel veel van ons hebben het maatschappelijk, financieel gezien gewoon goed, toch? En dan is het dus lastig dat Jezus zegt: het is moeilijk voor rijken om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. We herkennen ons wel in die schrikreactie van de leerlingen, die tot twee keer toe zeggen: maar hoe moet dat dan? Ze schrikken, ze zijn ontzet. Heer, wie kan dan nog gered worden? Als het dan zo moeilijk is, hoe is het dan mogelijk om het koninkrijk binnen te gaan? Als we zo'n woord van Jezus horen, dan hebben we behoefte aan nuance. Dan hebben we er behoefte aan om iets te horen, en ik heb er zelf behoefte aan om iets te zeggen voor jullie, en voor mezelf, waardoor het meer behapbaar wordt. Waar we kunnen zeggen van: oh, ja, maar dus zo zit het. We hebben behoefte aan nuance. Dat is niet van deze tijd alleen. In de middeleeuwen was er iemand die bedacht, het is toch wel een heel lastige uitspraak van Jezus over een kameel die door het oog van een naald moet. En die heeft toen bedacht, of ergens geassocieerd, ja, eigenlijk die oog van de naald, het was eigenlijk een poortje. Naast de stadspoort of in de stadspoort, een klein poortje. En als die kameel nou alle spullen, als die daar alle spullen van afgehaald worden, lees als je je bezittingen wegdoet. En als die kameel dan door de knieën gaat, lees als je nederig wordt, ja, dan kun je dus wel het poortje binnengaan. Dat is een mooie uitleg, je komt hem nog wel eens tegen. Alleen er is eigenlijk gewoon geen enkele aanwijzing dat die klopt. Het is gewoon de behoefte om een beetje nuance te zoeken, om het iets draaglijker te maken. Maar eigenlijk zijn alle uitleggers het tegenwoordig wel over eens. Je moet gewoon het laten staan zoals het er staat. Jezus bedoelt letterlijk een kameel, zo'n groot dier. En letterlijk zo'n oog van de naald, zo'n piepklein gaatje. Het is wel begrijpelijk. We zoeken de nuance. En ook binnen de Bijbel is er wel degelijk aanleiding om die nuance ook aan te brengen. Want als je de hele Bijbel met je nagaat, ik heb natuurlijk niet de hele Bijbel zitten lezen voor deze preek, maar wel een aantal belangrijke gedeeltes bedacht en opgezocht, dan zie je dat er in de Bijbel op heel verschillende manieren gesproken wordt over bezit en rijkdom. In het Oude Testament wordt soms onbekommerd gesproken over rijkdom als een zegen. Denk aan de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob. Die vertrouwden op God en ze werden rijk gezegend met veel vee, met veel geld. Of Job. Job aan het begin is heel rijk. En aan het eind is hij nog rijker. Teken van Gods zegen. maar ook in het Nieuwe Testament. Notabene in de groep van volgelingen van Jezus zijn er niet alleen mensen die, zoals Petrus zeggen, we hebben alles achtergelaten, maar er zijn ook discipelen, vrouwelijke discipelen, die wel degelijk bezittingen hebben en zo vanuit hun vermogen de missie van Jezus financieren. Of met Goede Vrijdag. Dan is er een rijke volgeling, Jozef van Arimathea, met een graf waar Jezus in begraven wordt. Dat hadden alleen rijke mensen, een eigen rotsgraf. Of nog één voorbeeld, in de tijd van de handelingen van de apostelen, heb je rijke mensen zoals Lydia, die dan, doordat ze vermogen hebben, een plek kunnen bieden aan de gemeente. En dat is goed, dat is mooi. Het is een zegen als je bezit hebt gekregen van God en als je dat uitdeelt in het koninkrijk van God. Zoals die mensen er ook vandaag de dag zijn. En ook in ons midden. Dat je veel van God hebt ontvangen om daarmee vaak in stilte goede dingen te doen. Dat is prachtig. Dus er is echt wel aanleiding om iets genuanceerder te spreken dan alleen maar wat Jezus hier zegt. Verkoop alles wat je hebt en het is lastig om het koninkrijk binnen te gaan. De Heer vraagt niet van iedereen om letterlijk alles te verkopen. Maar, je voelde waarschijnlijk de maar al aankomen. Veel belangrijker dan die vraag of je het een beetje kunt nuanceren is eigenlijk, wat gebeurt er in mijn hart? Dat ik zo graag die nuance wil. Waarom heb ik zo'n behoefte om die nuance te horen van Jezus vanuit de Bijbel? Ik denk dat we dan bij de kern uitkomen van wat Jezus hier bedoelt. Het gaat onze Heer om ons hart. Het gaat om de vraag, ben ik echt bereid om heel mijn leven los te laten en toe te vertrouwen aan mijn Heer Jezus en hem te volgen? En ben ik ook echt bereid om mijn bezit, mijn geld en het gevoel van zekerheid wat ik daardoor krijg, om dat los te laten? En Jezus te vertrouwen voor mijn brood, voor het dak boven mijn hoofd, en dat niet als een theoretisch concept of een gevoel, maar heel praktisch. Dat is lastig. Want geld doet iets met ons. Bezit doet iets met ons. Jezus zegt niet voor niks, het is lastig. Het is moeilijk voor rijken om het koninkrijk binnen te gaan. Omdat bezit, spullen, geld de neiging heeft om de plek van Jezus in te nemen. Geld en spullen trekken ons aan ons. Heel subtiel vaak. Maar ze trekken aan ons vertrouwen. Ze trekken aan ons verlangen. Ze trekken aan je hart. Ik moest de afgelopen week even terugdenken aan de marathon. Toen ik vorige week vanuit de kerk naar huis fietste, moest ik een heel stuk omfietsen. En zag ik op verschillende momenten van die dappere sporters die de hele marathon aan het rennen waren. En als je dat wilt, stel dat ik dat zou willen, volgend jaar oktober de marathon rennen. En dan moet ik daar veel voor opzij zetten. Dan moet ik maandenlang trainen. En dan moet ik weerstand bieden aan de impuls van, ah, het is nu te koud, ik ga maar niet trainen. Ach, het is veel te warm, ik blijf maar lekker thuis. Of ja, vanavond even niet mijn hardloopschoenen, ik heb liever Netflix en een zak chips. Dat is heel begrijpelijk, heel herkenbaar. Maar als je die marathon wil lopen, dan moet je dat niet te vaak doen, want anders dan is het weer oktober. En dan ben je echt niet klaar. Wat is het moeilijk om de marathon te halen? Omdat er zoveel alternatieven zijn die ook leuk en lekker en aantrekkelijk zijn. Wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Want maar al te snel nemen bezittingen, spullen, geld ons hart in beslag. En leiden ze ons af van het doel. Ja, geld doet iets met je hart. Het is meer dan zomaar spullen. Ze hebben de neiging om ons hart te overwoekeren. We hebben net Psalm 62 gezongen. Psalm 62 zegt, als je vermogen toeneemt, als je spullen toenemen, zet er je hart niet op. Let op wat er met je hart gebeurt. Of Jezus in de gelijkenis van het zaad in de akker, die dan zegt, Je hebt stukjes van de akker, daar wordt het zaad gezaaid, het groeit goed, wordt prachtig, maar dan komen de distels. Die overwoekeren het. Let op die distels. Namelijk de verleiding van rijkdom en de verlangers naar allerlei andere dingen. Het gaat Jezus om ons hart. En ik denk dat Jezus het hier scherp zegt, omdat hij ons nu even niet wil laten nuanceren. Maar ons de gelegenheid geeft om ons te bekeren. Bekeren van alles wat ervoor zou kunnen zorgen dat we ons geld, ons bezit, de plek van Jezus laten innemen. Niet nuanceren, maar bekeren. Maar weet dan dat als Jezus zulke dingen zegt, hij dat doet vanuit liefde. Die liefdevolle blik die Jezus richt op die rijke jonge man, die richt hij ook op jou en op mij. Jezus wil niets liever dan dat we die schat in de hemel, waar hij het over heeft, krijgen. Die echte rijkdom, het volle, blijvende leven, verbonden met God, met je naaste, met de schepping en met jezelf. Dat is wat hij wil. En hij wil voorkomen dat we dat mislopen en op de bank blijven zitten. Jezus zegt het uit liefde. Ik denk aan 2 Korinthe 8. Ik vind het de mooiste tekst als het gaat over rijkdom en delen. 2 Korinthe 8 gaat over geven. En dan zegt Paulus daar, weet je wat nou zo mooi is? Jullie kennen de liefde van Jezus Christus. Hij werd arm om jullie rijk te maken. Dat deed hij uit liefde. En daarom, omdat we die liefde kennen, daarom willen we ons oriënteren op hem. Ook met ons geld, ook met ons bezit. Tot slot. Ik wil in het tweede stukje, in het laatste stukje van mijn preek, proberen of we dit nog even iets praktischer kunnen maken. Dan ga ik niet heel praktisch zeggen van geef zoveel aan de collecte straks, dat is ook wel goed. Maar op zoek gaan met elkaar naar praktijken die ons kunnen helpen om te leven zoals Jezus het graag wil, als burger van het koninkrijk. En dat we niet in slaap sukkelen door de roes van welvaart. En dan kom ik uit bij een ander bijbelgedeelte uit het evangelie Matteüs 6. Matteüs 6 is een hoofdstuk in de bergrede waar Jezus heel veel dingen zegt, ook over dit onderwerp. Maak je geen zorgen over de dag van morgen. Zoek eerst het koninkrijk. Want God, als je het eerst het koninkrijk zoekt, God geeft je al die andere dingen waar jij je bezorgd over maakt. In dat hoofdstuk Matteüs 6 vind je ook drie praktische dingen, die geloofspraktijken, noem ik het maar even, die ons kunnen helpen, die ons kunnen vormen tot mensen die geen slaaf zijn van hun bezit, maar die gericht zijn op die schat in de hemel. Jezus heeft het in Matteüs 6 over bidden, over geven, over bidden en over vasten. Nou, die drie wil ik tot slot met jullie langslopen. Geven. God vraagt niet van ons, zoals die van die jonge man vroeg, om alles op te geven. Dat kan ook niet praktisch gezien dat elke christen alles op zou geven. Maar God vraagt wel van ons, God verlangt daarnaar dat wij als volgelingen van Jezus gevende mensen zijn. Dat we geven uit barmhartigheid, zoals de gloednieuwe NBV-herziening zegt. Geef uit barmhartigheid. God vraagt van ons dat we royaal geven. Dat we doen zoals in Leviticus 19 staat. Dat je bij het binnenhalen van de oogst niet zit te schrapen om elke cent binnen te halen voor jezelf, maar dat je ruimschoots royaal iets laat liggen voor een ander. Dat is waar God blij van wordt. En in 2 Korinthe staat, God heeft de blijmoedige gever lief. Daar gaat het om. Geven kan een beetje pijn doen, zoals wie traint voor een marathon ook wel eens spierpijn zal hebben. Maar het belangrijkste is dat God er blij van wordt als we geven. Het maakt ons tot een ander mens geven. Dus dat is de eerste geloofspraktijk. Geef, laat dat gewoon een vaste norm zijn onder ons als volgelingen van Jezus. De tweede geloofspraktijk uit Matteüs 6 is bidden. En dan focus ik vooral op het stukje bidden om dagelijks brood. Jezus leert ons te bidden, geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Ik zou daar nog eens langer over na moeten denken, wat je dan eigenlijk vraagt. Geef ons ons brood. Niet geef mij mijn brood of voor mij in mijn gezin, maar geef ons als burgers van deze wereld, van Gods wereld, brood. En als je dat regelmatig bidt, misschien wel elke dag, dan kun je niet meer onbewogen blijven als je ziet dat heel veel mensen niet eens een kommetje rijst of een boterham hebben op een dag. Geef ons brood. Bidden leert ons delen. Bidden leert ons ook om fijngevoelig te zijn voor wat we eigenlijk nodig hebben. Jezus leert ons niet om te bidden voor geef ons dagelijks onze chocopasta. Of geef ons elke zoveel jaar een nieuwe auto. En geef ons de dingen die brood nodig zijn. Leer ons ook dat wat we echt nodig hebben. En niet zo bezig te zijn met steeds maar weer meer en de volgende aankoop. Dus dat. Vasten. Geven. Bidden. En het laatste die we tegenkomen in Matteüs 6 is vasten. Jezus veronderstelt dat zijn leerlingen vasten zoals de Joodse mensen vasten. En in de vroege kerk, in de eerste eeuwen van het christendom, hadden de christenen ook vaste dagen van vasten. Vaak de woensdag en de vrijdag. Dat is een geloofspraktijk. Jezus zegt erbij, doe dat natuurlijk, maar niet voor de ogen van de mensen, maar in het verborgene voor God. Wat is dat vasten? Een vasten is dat je je onthoudt van bepaalde dingen, van eten, of van bepaalde luxe, of van social media, of van online aankopen of shoppen. Met het doel dat je daardoor getraind wordt. Het is een praktijk die we niet meer zo kennen. Het komt wel weer terug, hè? Intermittent fasting, als een goede levensstijl voor je gezondheid. Vasten in de tijd voor Pasen. Vasten is een vorm van trainen. Het is een manier om de verlangens van je hart open te leggen. Wie ben ik? Waar leef ik voor? Als ik niet bezig ben met het vervullen van mijn behoeftes, met mijn eten of met de dingen waarvan ik geniet. Wie ben ik dan? Wat leeft er in mijn hart? Nou, ik denk dat door de praktijk van vasten, die we in onze consumptiemaatschappij misschien wel harder nodig hebben dan we ons beseffen, kunnen groeien in verlangen naar God. En in verlangen naar een wereld die meer lijkt op Gods bedoeling. Een wereld waar iedereen genoeg heeft om te leven. Dat kan door af en toe je te onthouden van bepaalde dingen. Het kan ook bijvoorbeeld door welke keuzes je maakt. Als je in de winkel bent of online aan het winkelen bent. Dat je bewust de keuze maakt om minder te kopen. En waarschijnlijk dus ook minder te genieten. En de keuze maakt om de dingen wel te kopen waarvan je weet, iemand die daarvoor zijn best heeft gedaan, krijgt een eerlijk loon. Het kan ook een vorm van vast te zijn. Dus heel in het kort, Matteüs 6, geven, bidden, vasten. Drie manieren die Jezus ons aanreikt om te leven als mensen van het koninkrijk. En om gericht te zijn op die schat in de hemel. Nou, laten we ons daarnaar richten. Laat ons dat helpen om onszelf te oefenen, te trainen in een leven gericht op de hemelse schat. En gericht te zijn op de noden van de mensen op Gods wereld. En laten we als afsluiting van de preek ook daarom bidden samen. Heer Jezus, wij danken u. U werd arm om ons rijk te maken. Rijk in God. daar loven en prijzen we u om. Van u is heel ons leven. Ons hart is van u. En ook onze bankrekening is van u. Wilt u vandaag geven wat we voor nu nodig hebben? En wilt u ons leren om ruim en mild en blij te geven aan onze naasten? Amen. We zingen lied 1005 uit het nieuwe liedboek.
Zoekend naar licht, hier in het duister, zoeken wij u.
Na afloop van deze kerkdienst ben je van harte welkom bij mij, pardon, of dominee Daniel Timmerman met je vragen en opmerkingen of voor informatie over hoe je meer van onze kerk kunt weten of lid kunt worden. Je kunt ook digitaal contact opnemen via www.emmaskerkeindhoven.nl. Ik dacht dat het wel ging, maar het gaat even lastig. De collecte is vandaag bestemd voor een nieuw doel, voor Mercy Ships. Mercy Ships is een internationale christelijke hulpverleningsorganisatie die gratis chirurgische zorg biedt aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Dat gebeurt met de inzet van honderden professionele vrijwilligers op het grootste particuliere ziekenhuisschip ter wereld. Op een aantal slides krijgt u nu een korte impressie te zien van het werk. Dit doel is onder andere gekozen omdat de zorg voor zieken vanuit de Bijbelse opdracht gerekend mag worden tot een van de 7 barmhartigheden waar Jezus in Matteüs 25 toe oproept. Ik was ziek en gij hebt mij bezocht. Dan heb ik een heel andere mededeling. Tinko Blanke, onze dominee, is vanwege privéomstandigheden tijdelijk niet beschikbaar voor het werk in onze gemeente. Dit geldt voor een nog niet bepaalde periode. In de komende nieuwsbrief ontvangt u meer informatie. Voor de dienst van aanstaande zondag, waarin hij zal voorgaan, zoeken we een oplossing. De catechese van dinsdag zal verzorgd worden door dominee Daniel Timmerman. De bloemen van vandaag gaan als groet en bemoediging van de gemeente naar zuster Gree Odding, Strijker. Wie zou deze bloemen willen brengen? Dan doe ik het zelf. Ja, prima. Namens de KIK wil Elsbeth de Jong nu wat zeggen. Hanneke.
Ik val even in voor Elsbeth. We hebben een oproep vanuit het kinderwerk. Tijdens corona hebben we eigenlijk met een onderbezetting gewerkt. En dat was toen geen probleem, want we konden minder kinderwerk aanbieden. En voor de zomervakantie zijn ook een aantal mensen gestopt, omdat ze iets anders wilden gaan doen in de gemeente. Nu willen we het kinderwerk weer in het normale ritme gaan aanbieden. En dat kan alleen als we voldoende leiding hebben. We zijn ontzettend blij met de aanmeldingen die we al hebben van Kobi, Leontine, Erik en Arine. Maar we hebben echt nog meer mensen nodig, het liefst nog 3, om de anderen die meedoen niet te overvragen. Dus vandaar de oproep hier op de beamer. Als je meedoet met het kinderwerk op zondag, dan trek je samen op met de kinderen van de kerk van 4 tot 10 jaar. En je geeft altijd leiding met z'n tweeën. Je kan meedoen vanaf ongeveer 1 jaar of 14. Het programma is online beschikbaar met iedere zondag veel keuze aan materiaal. Wat je ook doet is kinderen vertrouwen geven en een veilige sfeer bieden om samen te ontdekken wie God is en wat de Bijbel allemaal vertelt. Aanvullend, je bent ongeveer 1 keer in de 5 weken aan de beurt. En aanmelden kan persoonlijk bij iemand van de KIK of via ons e-mailadres kinderen@emmauskerkeindhoven.nl.
Nu zal Jacqueline Lanting iets vertellen over het Emmausconcert.
Ja, graag wil ik iedereen uitnodigen voor het komende Emma-concert op zaterdagmiddag 30 oktober. Wat ontzettend fijn dat het weer kan. Op het programma zaterdag de 30e staat Ekaterina Leventaal met haar muziektheatershow De Grens. Ekaterina is echt een multitalent. Ze zingt, ze danst, ze speelt harp, ze acteert En ze schrijft ook haar eigen theaterprogramma's. Eén daarvan is een autobiografische drieluik. En het eerste deel daarvan, genaamd De Weg, die hebben we 1,5 jaar geleden hier in de kerk gezien. Ze vertelde daarin over haar jonge leven, hoe ze opgroeide in Oezbekistan. En hoe zij vanwege antisemitisme moest vluchten samen met haar gezin. Het was een prachtige voorstelling, heel aangrijpend. En we kregen heel veel positieve reacties en ook vragen van... kan het vervolg van die drie luiken ook opgevoerd worden in de MS-kerk? Nou, we zijn heel blij dat het gelukt is en dat dat de 30e gaat plaatsvinden. De show gaat eigenlijk verder daar waar het gebleven was. En dat is op het politiebureau op de Wallen in Amsterdam, waar ze asiel aanvragen. Ze is al 16 jaar. En deze show, De Weg, die gaat over haar verdere leven hier in Nederland. Hoe zij opgroeit in een land waar ze de taal niet kent en de cultuur niet kent. Wat zij allemaal tegenkomt. Wederom een aangrijpend verhaal. Het is ook confronterend hoe zij Nederland ervaart. Maar ook vol humor en ook veel begrip. En alles weer omlijst met prachtige muziek. Dus bent u enthousiast geworden of nieuwsgierig? Kom zaterdag de 30e, zaterdagmiddag naar de kerk. Neem ook vooral buren en vrienden mee. Immers is verbinding en ontmoeting een van de belangrijke pijlers van de Emmaus-concerten. Praktische zaken staan verder op de sheet. We beginnen het concert om 16:00 en om 16:30 is er inloop. Na afloop drinken we nog wat met elkaar. Het is gratis en er is wel een collecte om de kosten te dekken. Een coronatoegangsbewijs zal nodig zijn, helaas. Kunnen we niet omheen. En aanmelden kan via aanmelden Emmaus Concert. Of schiet Connie of mij straks even aan naar de dienst.
We nemen afscheid van onze vaste gast Johan Ramrach. Hij heeft ruim 4 jaar in Eindhoven gewoond en 3,5 jaar is hij betrokken geweest bij onze gemeente. Vorige maand kwam er opeens een plek beschikbaar in een woongroep in Sittard en is die op heel korte termijn verhuisd. Daardoor is hij helaas nu niet in ons midden om afscheid te nemen, maar hij heeft wel een brief geschreven aan ons als gemeente en zeker ook aan de groep vaste vrijwilligers die hem heeft begeleid. Nou, die brief, daar zal ik iets van delen in de nieuwsbrief van onze kerk. Ik wil wel een paar stukjes voorlezen. Johan schrijft: mede door de kerk ben ik in mijn herstelproces een gedreven man geworden die iets van zijn leven wil maken. Hij benoemt ook dat hij weet dat hij zijn beperkingen zal houden, maar met hulp en ondersteuning kan ik gewoon Johan zijn. Ik heb de 3,5 jaar in de Emmauskerk als een fijne tijd ervaren. Ik wens de gemeenteleden Gods zegen toe. Groeten, Johan Ramrach. Nou, die groeten brengen we ook terug over namens ons Allah aan Johan. En we gaan ook straks bidden voor hem, voor Gods zegen op zijn levensweg. Ik kreeg een gebedsverzoek ook voor het Hongaarse predikanten-echtpaar Emese en Janos. Via onze commissie Oost-Europa-contact zijn er al jarenlang heel veel lijntjes met diverse kerken en voorgangers in Hongarije. En Emese en Janos die hebben ons een mail gestuurd waar ze vertellen over hoe de coronatijd voor hen was. Gelukkig zijn ze die tijd redelijk goed doorgekomen, maar ook voor de kerk in Hongarije was het een moeilijke tijd. Ze danken ons voor de opbrengst van de collecte. Ze vragen ons gebed voor een meester die helaas aan beide ogen een aandoening heeft, waardoor ze heel slecht ziet. Ze staat op een wachtlijst voor een hoornvliestransplantatie, maar dat kan wel een jaar duren. Dus dat is echt lang. Daar willen we ook graag voor bidden. Ik ga ons graag voor in ons gebed. Goede God, Hemelse Vader, we bidden u voor alle mensen op deze wereld die tekort hebben. Die niet gewoon elke dag een boterham of een kom rijst hebben. Die vaak of misschien wel altijd zorgen hebben over geld, over een huis, over kleding. Voor al die mensen, ver weg, maar ook heel dichtbij in Nederland, bidden we u. Heer, wilt u hun helper zijn? Wilt u hen nabij zijn? En wilt u ons, als mensen, en wilt u onze leiders leren om te zoeken naar een eerlijke wereld, als voorproefje van uw koninkrijk? En leert u ons om goed te doen waar we kunnen. Om te delen niet vanuit de hoogte, maar vanuit liefde, in navolging van Jezus. We bidden u ook voor alle mensen op deze wereld die geen toegang hebben tot medische zorg. Het zijn er zoveel, Heer. Wilt u zich over hen ontfermen? Wilt u alle mensen zegenen die zich voor hen inzetten, zodat ze wel toegang hebben tot zorg? Wilt u het werk van Mercy Ships zegenen en ook onze gaven in de collecte? Vader, we bidden u voor Tinko, voor onze predikant, voor Elise en Joel en Noah. Wilt u hen dragen en bemoedigen? Wilt u Tinko rust en ontspanning geven? En hen laten merken dat u heel dichtbij hen bent. We bidden voor onze broers en zussen in Hongarije. Dank u dat u hen hebt gedragen en beschermd, dat er veel is waar ze uw zegen in ervaren. En wilt u hen ook helpen in de moeite van hun kerk zijn? Ze zijn vaak met heel weinig mensen, met weinig werkers in de wijngaard. Wilt u hen helpen en ondersteunen? Wilt u Emese en Janos in het bijzonder zegenen en Emese ook gezondheid geven, zodat ze zo het werk kan doen in de kerk wat ze zo graag doet? We danken u voor Johan Ramrach. We danken u voor de plek die hij had in ons midden. Dank u dat u hem hebt geholpen in zijn herstelproces. Dank u voor al die mensen die trouw om hem heen stonden, ook vanuit de gemeente, met bezoekjes en praktische hulp. Wilt u hem zegenen en beschermen in zijn nieuwe woonplaats? Mag hij daar zegen ontmoeten en zegen verspreiden? En dank u dat Gree Odding weer thuisgekomen is. Wilt u haar helpen om thuis verder te revalideren? En ook de mensen helpen die om haar heen staan, zoals haar dochters. Hier wilt u ook naar ons luisteren, naar wat we in de stilte van dit moment vanuit ons hart tegen u willen zeggen. Dank u, Vader, dat u ons bidden hoort. Dat u ook de dingen weet waarvoor we geen woorden hebben. Dank u dat u voor ons zorgt. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Nu wachten we eventjes, want de kinderen komen weer terug. Dat hebben we gemist, maar dat kan nu weer. Als de kinderen terugkomen, gaan we staan. Als ze teruggekomen zijn, gaan we staan om samen ons geloof te belijden en ons laatste lied te zingen. hebben tegenwoordig een heel handige manier om te controleren of alle groepen binnen zijn. En ik mis nog 2 lantaartjes. Oké. Dus 1 groep is er wel, maar de lantaarn staat nog achter. Dan missen we denk ik nog 1 groep. Oké, dan... heel goed, dan weet ik dat. Laten we gaan staan. Met de volgende woorden. Ik spreek de zwarte woorden uit en we spreken samen de in rood gedrukte woorden uit. En de kinderen die kunnen dat ook meedoen. Want dan zeggen we met die rode woorden, ja, wij geloven en vertrouwen hem. En dan bedoelen we hem, dan bedoelen we God. Geloof je in en vertrouw je op God de Vader, de bron van alles wat leeft en adem heeft. Degene door wie en voor wie wij leven. Ja, wij geloven en vertrouwen hem. Geloof je in en vertrouw je op God de Zoon, die onze menselijke natuur heeft aangenomen. Voor ons stierf en voor ons is opgestaan. Ja, wij geloven en vertrouwen hem. Geloof je in en vertrouw je op God de Heilige Geest, die leven geeft aan Gods volk en die Christus bekend maakt in de wereld. Ja, wij geloven en vertrouwen hem. Dit is wat de kerk van Jezus Christus gelooft en beleidt. Dit is wat wij geloven en beleiden. Amen. Breng dank aan de eeuwige. We zingen lied 13 uit onze eigen bundel. Laten we op weg gaan, de nieuwe week in, met de liefde van onze God, met zijn zegen, die met ons meegaat en waardoor we ook een zegen mogen zijn voor de wereld. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef jullie zijn vrede.
So high.